Hoi. Ik heb eigenlijk gelijk even een vraag aan jullie. Waar je even over kan nadenken. Ga ik ondertussen even mijn standaard pakken en zo. Maar ik zou je willen uitdagen om even een moment na te denken over... Is er iemand in jouw leven, of zijn er mensen in jouw leven geweest... die jou echt een stapje verder hebben op weg hebben geholpen in jouw leven met Jezus? En als dat zo is, als je... Nou, daar gebeurtenissen of mensen in je omhoog komen en naar boven komen. Wil je dan eens nadenken over de vraag, wat gaf dat mij? Wat betekende dat voor mij? Dus daar mag je even een momentje op bezinnen. En is er dan ook iemand die wil even wat wil roepen van wat het je gaf? Ja? Zeg maar. Dus wat, je hebt nagedacht over, hey, is er iemand in mijn leven geweest die me verder echt op weg heeft geholpen? En wat gaf dat jou? Wat betekent dat voor je?
De naam van de persoon was Randy Morgan en hij was een straatevangelist. En hij maakte op straat vrienden met iedereen. Dus als hij bij een bushokje stond, dan had hij meteen weer met drie mensen contact gemaakt. En wat mij dat, ik vond dat zo inspirerend, dat ik dacht van... Dus het is gewoon mogelijk om heel snel, zeg maar, nou ja, op iemand af te kunnen stappen. En zonder irritant te zijn. Dus dat vond ik heel inspirerend.
Dus het gaf jou inspiratie, is dat dan... De antwoord op de vraag, wat gaf het je? Anderen. Ja, Mariska.
Sinds die tijd dat ik daar was in de Sionkerk... En mocht intunen op de Heilige Geest, is mijn leven completer geworden. Door haar enthousiasme en altijd zeggen van, ga naar de Heilige Geest, vraag, bid. Als je voor gebed kan, laat nooit iets ongelegen liggen. En dat heeft mij enorm verrijkt met Gods genade en wijsheid.
Mooi, thanks. Nog eentje.
Wim is mijn voorbeeld, naast me zit. En ik was kerkganger en toen mocht ik zien hoe je het geloof mag beleven als je helemaal niet kerkelijk opgevoed bent. En hoe je dan ja, de vragen stelt en verhalen beleest en hoe je dan levend geloof hebt, veel meer.
Dankjewel. Supermooi hoe we van elkaar kunnen leren en samen kunnen groeien. Daar gaan we het vandaag ook over hebben, want het gaat over discipelschap deze morgen. En daarvoor wil ik eigenlijk beginnen met één Bijbeltekst die ons daarin een soort opdracht geeft, zacht gezegd. En dat is deze. Ik zal hem meelezen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, zijn discipelen, zijn volgelingen, en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Nou, dit wordt natuurlijk ook wel de grote opdracht genoemd. En de hele wereld, alle volken, is op zich ook vrij groot, denk ik. En allereerst is het heel fijn om te weten dat dat een collectieve opdracht is. Dat we die met z'n allen mogen doen. En tegelijkertijd wil ik vandaag ook even inzoomen op wat jouw en mijn rol daarin kan zijn. Maar ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik ben zelf heb eigenlijk altijd een duidelijke waarom nodig. Voor mij is het soort van, heel eerlijk, dat het er staat, voelt niet altijd genoeg. En dat is misschien niet helemaal, ik bedoel, op zich zou het genoeg mogen zijn dat God het zegt. Maar ik weet ook dat als God iets zegt, dat hij daar ook een goede reden voor heeft. En daar ga ik dan wel naar op zoek. Dus God zegt dit. En waarom zegt hij dit? Nou, ik wist het niet, dus ik dacht, ik vraag het hem. En kwamen er natuurlijk al een aantal getuigenissen voorbij, waarin we hoorden dat God vandaag de dag nog steeds tot ons hart spreekt. En ik dacht dit te horen. En dit is dus niet even zwaar als de Bijbel, want mijn verstaan is beperkt. Maar ik dacht te horen op de vraag: waarom wilt u zo graag dat wij alle volken tot discipelen maken? Omdat de volken verweest zijn. Kijk naar je eigen land. Mensen heeft het idee dat ze alles op eigen kracht moeten verdienen. Dat ze het zelf moeten uitzoeken. Niemand leidt hen of begeleidt hen. Machthebbers zijn gericht op eigen gewin, op het behouden van macht. Discipelschap is gericht op impact voor generaties lang. En ik vond dat heel mooi, want ik herken daar Gods hartenklop in. Gods hartenklop voor mensen, zijn hart voor zijn kinderen. En als ik gewoon kijk naar hoe vaak in de Bijbel God wijst op de weduwe en de wezen, dat Jezus zegt: ik zal jullie niet als wezen achterlaten op het moment dat hij zijn dood aankondigt. Het hart van God proef ik in dit antwoord. God die heeft zijn mensen op het oog, die diep eenzaam en diep verlaten zijn. En daar is iets voor nodig om daar verandering in te brengen. Om herstel te brengen. En het mooie aan het evangelie is dat het niet alleen maar goed nieuws is dat jouw zonden zijn vergeven. Maar het is ook goed nieuws dat we worden opgenomen in de familie van God. Dat we zijn kinderen worden genoemd. En dat betekent dat dat je er niet alleen voor staat in het leven. Dat betekent dat de God die jou gemaakt heeft, de God die de wereld heeft gemaakt, betrokken is op jou. Innig betrokken op jou. Als een vader die betrokken is op zijn kinderen. Als een moeder die betrokken is op haar kinderen. En het betekent ook dat we mogen gaan geloven dat God op een bepaalde manier naar ons kijkt. En dat beïnvloedt ook weer ons eigen beeld van onszelf. En dat is allemaal wel leuk om te geloven, met je hoofd. Maar het is nog fijner als we dat ook kunnen leven. En daar denk ik dat God twee dingen voor heeft gegeven. Eén, de Heilige Geest die ons komt wonen. Die ook echt direct die verbinding met God maakt, mogelijk maakt. Daar hebben we allemaal getuigenissen van gehoord. En het andere is ook het aspect van discipelschap. Discipelen maken. In discipelschap zit iets van dat God mensen aan jou geeft en dat jij een mens voor iemand wordt die je meenemen, die je begeleiden, die je laten voelen wat het betekent om deel te zijn van Gods familie, om met God verbonden te zijn. Om eigenlijk het DNA van Gods familie in jouw werkelijkheid te laten worden en te vermenigvuldigen. En vandaar ook het plaatje van vandaag, wat ik daarbij had. Is dat DNA, nou, we zitten in de vineyard, dus ik dacht, die vrucht mag er ook bij. Dat DNA, dat blijft maar groeien en groeien. En we mogen mensen enten op, die, ja, op de wijnstok. En mensen zijn leerlingen maken. Maar daar zit een aspect van familie in, van innige betrokkenheid. En dan mag die nu al inderdaad naar die vorige die ik ben overgeslagen. Ik heb nog één geruststelling. We hoeven ze niet tot onze discipelen te maken en tegelijkertijd mogen we ze wel discipelen. We maken mensen tot zijn leerlingen. En dat scheelt. Dat betekent niet dat jij je leven lang verantwoordelijk bent voor het leven van een ander. Betekent niet dat jij iemand van nul tot en met zijn hele weg in zijn leven moet gaan begeleiden. Zou kunnen als God dat van je vraagt. Maar het betekent dat, dat we in ieder geval iets ontspannender deze opdracht kunnen aangaan. Want Jezus zijn niveau zelf uitleven lijkt me best wel moeilijk. In de zin van, ook daar hebben we slechts een kort voorbeeld. Jezus was 3 jaar op aarde, 33 jaar op aarde, maar 3 jaar in zijn bediening. En daarin investeerde hij in 12, 70 en specifieker nog 3 discipelen. Extra veel. Een supermooi voorbeeld en dat is een vorm. Maar ik weet niet of dat voor iedereen de manier is, zeg maar, om 3 jaar lang te gaan reizen, mensen met een groepje met je mee te nemen en dan je hele dag je leven te delen. Dus daar zit dan al een stukje ontspanning in. Maar we kunnen wel leren van hoe hij het doet. En we kunnen wel leren van zijn hart daarachter. En ik denk wel dat als wij mensen tot zijn leerlingen maken, is het leerlingen maken in zichzelf ook een aspect van discipelschap. Dus dat wij zelf hetzelfde gaan doen als Jezus daarin. En daarom wil ik met jullie uit de Bijbel lezen een wat langer stuk. En dat is uit Johannes 1, vers 35 tot 51, als je in je eigen vertaling wil meelezen. Maar het komt ook op het scherm. Dit gaat over het moment dat Jezus zijn discipelen uitkiest. En daar halen we straks dan wat lessen uit. De volgende dag stond Johannes er weer met 2 van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. De 2 leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden zij tegen hem, dat is in onze taal meester. Waar verblijft u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Een van de 2 die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Meteen zocht hij zijn broer Simon op en hij zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, dat is Christus, gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten. Dat is Petrus, rots. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem, volg mij. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij zocht Nathanael op en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds van aankomen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, zei Nathanael, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus vroeg, geloof je dat omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten, Je zult nog grotere dingen zien. Werkelijk, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. En dan nog één vers uit Matteüs 4. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Nou, best wel lange tekst. Waar we heel veel lessen uit kunnen halen. En die ik dus ook graag met jullie wil delen. De eerste is van, ja, hoe kies je discipelen uit? Nou ja, of hoe start je met discipelschap? En Jezus die zegt gewoon, kom, volg mij. Dat is misschien best wel pretentieus. Best wel, volg mij maar. Ik weet hoe het allemaal moet. Nou, denk ik, ja, Jezus die had voldoende reden om dat vertrouwen te hebben dat hij het waard is om te volgen. Dus, ja, en voor ons, ja, durven we dat? Wat als je dus heel erg twijfelt of je wel geschikt bent om gevolgd te worden? En toch zit daar wel iets in. Paulus die zegt dat ook gewoon. Volg mij zoals ik Christus navolg. Dat zegt hij in 1 Korintiërs 11. Gelukkig voegt hij daar dus iets toe. Zoals ik Christus navolg. Dus Paulus die had wel het vertrouwen om te zeggen, hey, volg mij. Maar hij voegt dus toe, zoals ik Christus navolg. Vind ik ook alweer iets ontspannender, want dat betekent, als jij ziet op bepaalde dingen dat ik Christus niet navolg, volg dat dan niet. En dan mag je me daar ook gerust op aanspreken. Maar er zit wel een uitnodiging in. Wel een uitnodiging van, hey, ik ben al een tijdje op weg met Jezus. Ik ben onderweg naar Jezus. Ga met mij mee, volg mij. Kijk af van hoe ik het doe. Je hoeft het niet alleen te leren of te ontdekken. En ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik vind dat mijn leerstijl is afkijken. Denk ik altijd. Gewoon goede voorbeelden. Daar, hoe doet het ander het? Het meest praktische voorbeeld vind ik daar in dansles. Als ik dan dansles heb, dan staat die docent die staat voor je. En die doet gewoon een beweging en je volgt gewoon. En na 100 keer, dan zit hij in mijn lijf, zeg maar. Als ik geluk heb. En misschien soms eerder. Maar dat is een hele fijne manier van leren voor mij. Als ik iets uit een boekje moet gaan halen, dat is niet per se mijn manier van leren. Maar als ik iemand het zie voordoen, zie voorleven, podcast luisteren waarin mensen hun leven delen en vertellen over hoe maken zij nou verbinding, dat helpt mij. En dat is dus ook iets wat waar er zijn meer mensen die leerstijl hebben. Niet iedereen, sommigen hebben een andere leerstijl, dus ook oké. Maar daar zit wel een soort behoefte van, hey, mag ik gewoon van jou afkijken, met jou meedoen? Weet je, ik heb het hele leven geleerd, misschien wel van mijn ouders die Jezus nog niet kende bijvoorbeeld, als dat voor jou van toepassing is. Maar nu wil ik gaan leren hoe het is om te leven met Jezus. Dat is heel fijn als iemand je daarin gewoon voorgaat. En durf je dan ook te zeggen, intentioneel iemand uitkiezen en zeggen, hey, kom, volg mij, ik heb jou gezien. Want dat is ook mijn tweede punt van tweede les uit de kom volg mij oproep van Jezus. Jezus die heeft ze gezien. Hij laat de mensen merken, ik zag jou zitten bij die boom. Ik zie jouw hart, ik zie dat jij een oprechte man bent. Ik zie jou. En ik denk dat dat maakt dat mensen ook welwillig waren om hem te volgen. Dat ze, omdat ze zich gezien wisten, zich veilig voelden bij hem en met hem mee wilden. En ik denk dat dat dus ook een les voor ons is, van zie mensen. En zie wat God in hen heeft gelegd. En check ook bij God, hier is dit iemand die ik misschien wel mag meenemen een tijdje. En de derde les daarbij, die volgt daar dan eigenlijk alweer op. Want Jezus pakt het ook profetisch aan. Hij heeft contact met de Heilige Geest die in hem woont. En hij spreekt al woorden over mensen uit die nou ja, die hij niet kon weten, menselijkerwijs. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hij biddend de keuze maakte wie hij ging roepen. Er waren ook mensen die naar hem toe kwamen en dan soms mochten ze gewoon mee. Daar kom ik straks op terug. Maar hier zie je gewoon hier heel duidelijk, jou, kom, volg mij. Nou, ik zou dat best cool vinden als wij allemaal zo moedig werden dat we dat ook durven te doen. Omdat we de Heilige Geest hebben horen spreken. Dus die vraag wil ik ook even bij je neerleggen. Om een moment stil te zijn. Heer, is er nu iemand die u misschien al in mijn hart brengt? Waar ik nou, misschien eerst eens een tijdje voor mag gaan bidden. Maar vervolgens misschien ook diegene mag uitnodigen om mee te nemen. En ik ga wel gewoon doorspreken. Maar om alvast mee te nemen in... Nee, maar misschien komt er wel gelijk iemand in je op. Nou, dan kun je alle tips die nu nog komen daar gelijk al op toepassen. Er zijn namelijk meer manieren. Als je dit te snel gaat, er komen nog genoeg momenten aan het eind ook van de dienst om die vraag opnieuw te stellen aan God. Maar in ieder geval de uitnodiging om aan jou om de vraag in je hart aan God te stellen, of hardop, mag natuurlijk ook. Is er iemand hier die u op mijn hart legt voor wie ik een soort mentor mag zijn? Wie ik gewoon een tijdje mee mag optrekken? Misschien op één specifiek gebied waar ik wel iets al geleerd heb van het volgen van Jezus en de ander nog niet. Misschien gewoon in het leven van je leven. Het tweede onderdeel van de aanpak van Jezus is, mogen we u volgen? En je ziet namelijk dat leerlingen van Johannes, die hebben al wat over Jezus gehoord. Die zijn al goed voorbereid door Johannes. Zij waren dus toen al zijn discipel. Maar op het moment dat Jezus langskomt, ja, nou, dan gaan we achter hem aan. Lijkt me toch wel de betere optie nog, als je achter Jezus zelf aan kan gaan. En dat ook daaruit haal ik twee lessen. Of meerdere misschien, maar ik wil er twee delen. Eén daarvan is die onze vorm van discipelschap mag bijvoorbeeld ook wat meer op die van Johannes lijken. Dat op het moment dat we herkennen, hey, er komt iemand anders voor ons in de plek, dat we die ander ook gewoon kunnen zegenen. En onze leerlingen ook gewoon weer kunnen doorsturen naar iemand die misschien al een stapje verder is dan wij weer zijn op dat moment. Of die een ander aspect van het leven met Jezus al nou ja, wat meer ja, onder de knie heeft. Dat is misschien een beetje platte manier van zeggen. Maar ik vind het heel mooi aan de houding van Johannes dat hij ze gewoon laat gaan. Dus dat je niet zegt, jij bent mijn discipel. Je moet mijn discipel blijven en dat het om jou gaat. Dat jij zegt, ja, maar ik vind mezelf zo goed dat jij mij moet volgen. Nee, het gaat echt om Jezus volgen. En dat heeft Johannes goed begrepen. Tweede les die ik uit die mogen wij u volgen, dat mogen wij u volgen voorbeeld haal, is dat je dus ook kunt vragen. Als je zelf op zoek bent naar iemand die jou een stukje verder op weg helpt. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld van nou, deze twee leerlingen. Die vragen niet gelijk aan Jezus, mogen wij nu uw discipelen worden? Nee, ze vragen aan Jezus. Ze lopen gewoon achter hem aan, eigenlijk. Dus ze gaan hem al een beetje, nou ja, ze hebben zijn socials al geliked, zeg maar. Ze zijn alvast een beetje aan het meekijken. Maar vervolgens, nou, herkent Jezus hem, ziet Jezus hem en zegt, hey, waarom volgen jullie mij? Of wat is er? En dan stellen ze een vraag. Wij willen graag weten waar u naartoe gaat. Waar is uw huis? En ja, of dat nou een oprechte vraag was, of dat gewoon even iets is wat even snel in ze opkwam van, nou, laten we dat maar vragen. Maar Jezus nodigde hen uit. Nou, kom maar mee. En ze bleven en ze volgden hem. Eén dag. Ze volgden hem één dag. En daarna kwam pas de uitnodiging van Jezus om een langere tijd te volgen. Maar ik denk dat we daaruit ook kunnen leren dat als je dus op zoek bent naar iemand die jou een stapje verder op weg helpt, het zal niet altijd gebeuren. Ik denk niet per se dat het al cultuur is onder ons, dat iemand op jou afkomt en zegt, joh, ik heb je gezien, mag ik een tijdje jouw mentor zijn? Of wil je dat eens aan God vragen of jij dat ook en voelen of jij dat ook wil? Je kunt soms heel lang wachten. En dat, ik heb soms ook wel eens die hoop van, hey, zou er iemand zijn die dan mij ziet, die dan mij in mij gaat investeren? Ik ben daar als jongere echt wel naar op zoek geweest. Maar wat nou als je eerst eens vraagt van, hey, ik wil gewoon graag van jou leren, mag ik eens een keertje met je eten? Ik zie dat jij in dezelfde richting beweegt als ik en dat je misschien een vergelijkbare roeping hebt als ik. Hoe pak jij dat aan? Hoe doe jij het? En daarin is al een uitnodiging om een kleine stap te zetten zelf, om je te laten discipelen. En wie weet, groeit daar een relatie uit waarin dat er ook meer is. Dan hebben we er nog eentje. En dat is de kom, ik heb Jezus gevonden, laten we hem samen volgen. Je ziet dat de discipelen die Jezus zijn gaan volgen heel enthousiast zijn en gelijk iemand meenemen. Ik denk dat dat ook een heel mooi aspect is van discipelschap. Dat we ook mensen die Jezus nog niet kennen, dat we hen juist uitnodigen om met ons mee te gaan. Hey, ik heb iets ontdekt van Jezus. Wil je het met mij mee? Ga je met mij mee naar de Alpha-cursus? Ga je met me mee een keer naar de dienst? Ga je met mij mee naar een aanbiddingsavond? Wil je eens horen wat ik heb geleerd van Jezus? Ik denk ook echt een belangrijke les om niet te vergeten de mensen die Jezus nog niet kennen. Nog helemaal niet kennen. Nou, dit was al een heleboel. En ik ga ook al richting een afronding. Maar ik wil nog twee korte lessen pakken uit de aanpak van Paulus. Want we hebben nu gekeken naar de aanpak van Jezus. En we weten al, ons leven is net iets anders dan dat van Jezus. In de zin van 3 jaar, 12 discipelen, 70 die hem volgden. En 3 extra investeren. Maar wat zegt Paulus erover, die wat langer en na Jezus de toon zetten. En daarvoor heb ik de tekst uit 1 Thessalonicenzen 2 vers 8. Vanuit de genegenheid voor u, vanuit onze genegenheid voor u, waren we u niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u geworden. Jezelf delen, je leven delen, betekent naar mijn idee dat je heel transparant bent. Anders kan de ander niet van je leren. Dus deel ook over de fouten die je maakt en hoe je die weer oplost. Want ik denk dat het heel belangrijk is om juist dat pretentieuze te voorkomen van, kijk mij eens, kom volg mij. Dat als jij alles laat zien van wat er in jouw leven ook misgaat, dat heel snel voorbij is. Die hoogmoedige houding. Dus het vereist dat je bereid bent om op gepaste, gedoseerde en dienende wijze alles te laten zien. Dat je als het ware geestelijk emotioneel naakt bent. En uiteindelijk is dat ook gewoon heel fijn, ook weer voor die eigen ontspanning. Je hoeft niet in elk aspect perfect te zijn om iemand te discipelen. Als je daar maar eerlijk over durft te zijn. En stem ook hierin af met de Heilige Geest. Wat is handig om nu wel of niet te delen? En de laatste is vermenigvuldiging. Paulus zegt in 2 Timotheus 2, vers 2 iets tegen zijn discipel Timotheus. Namelijk, wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Kies dus ook echt mensen uit die dat ook weer aan een ander kunnen doorgeven. En vertel ze ook dat je die intentie hebt. Vertel ze waarom jij intentioneel je leven deelt met hen. Dus je kan wel, ik weet niet of het heel erg goed werkt om mensen stiekem te discipelen. Wees gewoon heel transparant over jouw intenties. Dus bijvoorbeeld, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Vertel gerust, ik investeer bewust in jou. En het mag in onze relatie meer over jou gaan dan over mij. Dus je hoeft niet alles terug te geven aan mij. Dat is helemaal oké, want ik vertrouw op dat jij het ook wel zult doorgeven aan anderen. Dus dan is nu de vraag, durf jij het aan? En wat is jouw volgende stap? Spreekt God vandaag tot jou of je iemand mag gaan discipelen? Spreekt God vandaag tot jou, hey, eigenlijk zou ik graag bij de hand genomen willen worden en ik mag een stap gaan zetten om iemand te vragen van, hey, mag ik eens wat van jou leren? Ik stel voor dat we gaan staan als je dat wil en kunt. Als je daar een antwoord op wil. Als jij een volgende stap wil zetten hierin. En dan nodigen we de Heilige Geest uit. En vragen we om tot je hart te spreken eigenlijk. Dus wil jij een volgende stap zetten hierin? Of wil je in ieder geval openstaan naar God om hem jouw instructies te geven over wat jouw stap hierin mag zijn? Dan nodig ik je uit om te gaan staan. En dan bid ik, kom Heilige Geest. Spreek tot onze harten. En we nodigen uit tot maatwerk. Spreek tot in ieder van ons wat onze volgende stap hierin mag zijn. Iemand uitnodigen. Zelf uitreiken naar iemand die jou ons verder kan helpen. Spreek er.
Heer, ik wil u ook vragen, wilt u ontmoetingen regelen? En een openheid en een kwetsbaarheid naar elkaar toe. En Heer, wilt u de namen op onze harten leggen, degene die u aan ons gegeven heeft?
Ik bid ook voor hen die misschien wel teleurgesteld zijn in discipelschap. In mensen die hen zouden begeleiden en misschien niet konden voldoen aan wat we nodig hadden. Of denken dachten nodig te hebben. Mensen die misbruik maakten van hun invloed in je leven. Dat breekt uw hart. Dat gaat tegen die hartenklop in van u. En ik vraag u daar ook vergeving voor. Dat onze intentie om een positieve invloed te hebben op de levens van anderen soms gemixt wordt met onze ego's. En help ons om dat te onderscheiden. Zodat als we mensen gaan meenemen, dat we dat zuiver doen. Vanuit die hartenklop van u. Omdat uw hart voor mensen klopt. Dat u bewogen bent. Vanuit onze genegenheid voor u waren we niet bereid om alleen het evangelie te delen, maar ook ons leven, zegt Paulus. Vul ons met die genegenheid, met die bewogenheid voor mensen. Dat we hen zien. En vanuit daaruit, dat daar vanuit daaruit ook het verlangen mag ontstaan bij mensen om te volgen. In Jezus' naam.
Amen.